Hoofdstuk 10, pagina 83. Mens, ken uzelf. Zo is dan voor onze bezinning komen vast te staan dat in ons bestaansveld een onheilig vuur is ontstoken en in stand wordt gehouden. Wij dragen het allen met ons als de vurige, vlammende fakkel van de ziel. Dit vuur in ons wordt steeds weer gevoed door het centrale onheilige vuur dat in een bepaalde perfide kern van ons levensdomein brandt. Dit centrale vuur der onheiligheid werd van de vroegste tijden af in de universele leer aangeduid als Lucifer. Het is een centrum van waterstofgas dat niet vibreert in overeenstemming met een goddelijk oertype en daarom nimmer aanleiding kan geven tot werkelijk goddelijk leven. Het ontsteekt slechts onheil, dood en vernietiging. Waterstofgas is zielensubstantie. Daarom is een concentratie van waterstof in de materia magica steeds geïndividualiseerd. Ze is vol bewustzijn, in eigen natuurbewustzijn. Dit maakt ons duidelijk waarom steeds wordt gezegd dat Lucifer een machtige, tegen God opponerende entiteit is. In diepste wezen echter is het bewustzijn van Lucifer onwerkelijk, schijn. Want Lucifer is geen entiteit, doch een natuurverschijnsel. In deze wereld werkzaam in onheiligheid, omdat de idee die de waterstofconcentratie tot aanzijn riep, ongoddelijk is, namelijk niet in overeenstemming met het godsplan. Bewustzijn is er eerst, een entiteit is men eerst, wanneer het zielenbrandpunt verbonden is met den absoluten geest. Zonder die geestbinding is er alleen maar een brandpunt, een onredelijk loeiend vuur, een gevaarlijke begoocheling. Onze zielenvuurbeginselen, ontstoken in Lucifer, zijn even onwerkelijk als dit centrale onheilige vuur zelf. En het is volkomen duidelijk dat, wanneer alle onheilige zielenvuurbeginselen die in Lucifer branden, hun onwerkelijkheid, hun fundamentele begoocheling inzien en gaan weigeren nog langer in het vuur der onheiligheid te bestaan, ook het centrale luciferische vuur zal worden gedoofd. Het is voor u misschien moeilijk te verstaan en bezwaarlijk te aanvaarden dat ge in werkelijkheid niet leeft, doch natuurverschijnselen zijt. De som van uw bestaan is het gevolg van de zo verscheiden mogelijkheden in de materia magica. De fakkels uwer zielen branden vanwege de samenvoeging van een aantal natuurvuurgeesten die men aanduidt als salamanders. De samenwerking of ineenvloeiing van een aantal salamanders, die vurige slangbeginselen van het element waterstof, dat is van het fundamentele vuurelement, veroorzaakt het verschijnsel dat gekend als bewustzijn, die sensatie van ik ben. Ge zijt als dialectische zielen doelloos, fundamenteel doelloos. Uw bestaan is een wielwarreling. Ge leeft om te sterven en ge sterft om te leven. Alles hier gaat op en onder. Niets is blijvend. Niets is essentieel. Dit alles moet u leren dat gij zelf en uw wereld slechts het resultaat zijt van een doelloze motorische vuuractiviteit, van een kettingreactie. Uw gehele bestaan berust op een onheilige alchemische formule. Uw zielenwaterstoffakkel brandt in zuurstof. Het proces wordt bestuurd door de twee factoren van het element stikstof. Het resultaat openbaart zich in en door koolstof. En het geheel gaat uit van een brandkern, dat is Lucifer. Als ge deze fundamenteel dialectische toestand nu niet met ons inziet, of niet aanvaarden wilt, als ge u tegen deze conclusies verzet, wat zoudt ge dan kunnen doen? Dan kunt ge doen wat ontelbare voor u deden. Dan kunt ge de weg gaan van de natuurmagie, de weg van het natuuroccultisme. Waarheen voert die weg? Tot de kern van het luciferische veld. Wij zullen u dat bewijzen. Allereerst een vraag. Is het mogelijk om buiten het dialectische bestaansveld te treden? Kan een mens deze natuur, een zielenvuurbeginsel, ontstoken door en brandend in de luciferische kern, buiten dat vuurveld treden? Hij kan het niet, omdat het geheel en al buiten zijn natuurlijke vermogens zou liggen. Hij kan slechts zijn in het veld zijner geboorte, in het veld zijner natuurlijke wezensgrond. Hij kan slechts blijven wat hij is en waar hij is. Hij kan dolen en de omtrekken zijner bestaanscirkel aftasten. En hij kan het ondernemen om tot de kern van zijn bestaansveld door te breken. Dat nu doet de natuuroccultist. Hij dringt door tot de grondslagen, tot de sleutelbasis van zijn existentie. En wenst deze te beheersen, mede te besturen. Hij wil aldus ter zake geen dienaar, geen slachtoffer, doch een meester zijn. Deze weg kan inderdaad bewandeld worden. Doch wat doet hij aldus in werkelijkheid? Door zijn activiteit en de resultaten daarvan versterkt hij de luciferische kern van het onheilige bestaansveld. Hij doet dit vuur feller dan ooit branden. Of hij stookt het, wanneer het zo dreigend te verflauwen, opnieuw op. Met andere woorden, hij is lijfelijk en letterlijk het inferno binnengegaan. Hij is wezens één geworden met de kern van het onheilige vuur. Zoals een orgaan door een veranderd aantal cellen en een gewijzigde celstructuur een nieuw karakter vertoont, zo gaat de occultist der luciferische natuur in die natuur zelf op en kan zich daarvan niet meer bevrijden. Hij is mede die natuur zelf geworden. Die toestand is het waarvan al die verhalen, mythen en legenden uit de heilige taal gewagen, wanneer zij spreken over de hel en het helse vuur. Alleen zij gaan het helse, luciferische vuur binnen, die zichzelf daarin werpen. Wie werpt zichzelf in dat vuur? Hij die zich in bestaansdrift, bewust, elementair, daarmede associeert. Wellicht verschijnt u nu de onmetelijke doem der samengestelde kracht, die wij kennen als de dialectische hiërarchie, in al zijn dramatiek. Deze hiërarchie is de samengestelde kracht van allen die de luciferische kern van ons bestaansveld in stand houden, uit zelfhandhavingsnood in stand moeten houden. Doch let erop, dit dramatische element in het juiste perspectief te aanschouwen. Want het gaat hier niet om werkelijk leven, doch om een natuurverschijnsel dat van de gnosis is losgeslagen. Laten wij dus de natuuroccultist niet hard vallen, want is het niet zo dat hij in zijn bestaansdrift langs zeer natuurlijke wegen tot het hart van zijn bestaansbron is gevlucht? En ontdekken wij tevens dat ook alles wat in deze natuur religieus is en steunt op de grote en bekende natuurreligieuze systemen, in wezen gegrond is op de kern van het luciferische waterstofveld. Of men een mysticus, occultist, materialist of primitief biologisch wezen is, wordt bepaald door het aantal salamanders of vuurbeginselen in het zielenvuur. Al deze verschijningsvormen zijn als de schakels van een keten, met elkaar verbonden. En hun aller staat van zijn is een staat in en door het helse vuur. Sommigen van hen hebben zich geheel en al met de kern van dat vuur geassocieerd. Anderen nog niet. Nog niet. En tot die anderen behoort gij. Dit alles behoeft u echter niet met vrees, met angst voor het helse vuur te vervullen. In wezen keert alle dialectische natuurbeweeg na een lange omloop weer tot zijn kern, dus tot het luciferische vuur, terug. De natuuroccultist doet dat snel en radicaal. De anderen gaan een weg die meer spiraalsgewijze verloopt. Zijn zij eenmaal tot de kern gekomen en daarmee de wezens één geworden, dan spatten uit die vuurkern weer nieuwe bestaansvonken. Deze worden eerst opgenomen in een eonenlang proces van openbaring, van dialectische mensverschijning, en keren dan tenslotte weer tot de bron terug. Het iets wordt weer niets. Het schijnbewustzijn, dat zo lang in de gebondenheid aan het wiel bestond, wordt weer opgeheven. Aldus is er de bekende wielwenteling en een luciferische cirkelgang. Op een bepaald punt van deze tweevoudige weg staande, als mysticus of occultist, als materialist of hoe dan ook, wordt getans door de geestenschool aangesproken. En wordt tegen u gezegd: ge hebt nu een bewustzijn, doch ge zijt totaal zonder leven, want leven bestaat alleen in en door den geest. Dit bewustzijn raketeert door een bepaalde reeks van toestanden totdat het uitloopt in de kern van uw bestaansveld en wordt opgeheven. Dit opgaan in, dit zich associëren met de luciferische kern van ons bestaansveld, wordt het inferno genoemd, het ingaan in het helse vuur. Kortom, wij doen een poging u een reeks van natuurverschijnselen, waarin gezelve partij zijt, te verklaren. En wij vragen u: moet dit zo voortduren? Wilt ge hierin geen verandering brengen? Nu kan het zijn dat deze uiteenzetting en deze vragen u op een bijzondere wijze aanspreken, dat ge erdoor bewogen wordt. Want door middel van deze vragen en de kracht die erachter staat, wordt een beroep gedaan op het geestvonkatoom in uw hartheiligdom. Wie zulk een geestvonkatoom bezit, kan op dit appel niet onbewogen blijven. Het is met dit geestvonkatoom een wonderlijk ding. In het vorige hoofdstuk hebben wij dit mysterie benaderd door te spreken van waterstofatoom. Immers, het vurige waterstofatoom is het begin van het wordingsproces der persoonlijkheid. Het waterstofatoom, door den geest Gods ontvlamd, schonk het bestaan aan de oorspronkelijke persoonlijkheid. Deze oorspronkelijke persoonlijkheid is echter verdwenen en slechts het oude waterstofbeginsel is overgebleven. Het ligt latent verborgen in het hartheiligdom. Dit oude waterstofbeginsel, dit geestvonkatoom, doet in geen enkel opzicht mee aan het instandhoudingsproces van de huidige dialectische schijnwerkelijkheid. Er doet zich hierbij voor uw begrip wellicht een moeilijkheid voor. U kunt zich misschien voorstellen dat het oude levensbeginsel een degeneratieve lijn heeft gevolgd, een lijn van neergang. En nu lijkt het logisch aan te nemen dat op een gegeven moment die lijn een wending zou vertonen, een nieuwe opgang, en dat zich een evolutieproces zou gaan inzetten. Wij moeten u evenwel verklaren dat een dergelijke voorstelling geheel bezijdende waarheid zou zijn. Zoals een motor onmiddellijk stagneert wanneer er geen brandstof meer is, zo valt het oorspronkelijke levensbeginsel onmiddellijk uit wanneer de binding met de voedende geest wordt verbroken. Alles wat eerst door den geest mogelijk was, zal dan onherroepelijk verdwijnen. Zo ligt de vraag voor de hand: zijn er dan twee levensbeginselen, twee waterstofprincipes, twee slangenvuurbeginselen? Eén oorspronkelijk dat bij gebrek aan voedende kracht nu latent is, en een tweede zeer actief? Inderdaad, dat is het geval. Dit feit is een der onwankelbare fundamenten der transfiguristische wijsbegeerte. Daarom is het goed daarop even nader in te gaan, ten einde de volle waarheid bekend te maken. In de universele leer werd altijd over die twee beginselen gesproken. Daardoor weten wij dat Christus staat tegenover Lucifer. Christus is de goddelijke mandataris, Lucifer de met grote macht beklede dienaar. En Lucifer wordt vanwege zijn glorie de morgenster genoemd, de zoon van de dageraad, de schitterende afvallige, de machtige oproerling, de lichtbrenger. Er wordt gezegd dat hij de hoogste titel draagt buiten de hemel, want in de hemel kan hij niet zijn, maar buiten de hemel is hij alles. En in de heilige legenden wordt Michaël, de onoverwinnelijke hemelse energie, tegen hem in het strijdperk gevoerd. Wat moeten wij van dit alles denken? Wanneer de onkenbare geest in de oersubstantie straalt, in de materia magica, en daarin het vuur wordt ontstoken en de elementen hun kettingreacties aanvangen, ontstaat tegelijkertijd een weerspiegelingswerkzaamheid. Men zou kunnen spreken van een schaduwwerking. Het werk des Heren in de materia magica wordt weerkaatst, zoals een beeltenis in een spiegel. Ge zult misschien wel eens hebben ontdekt dat zulk een weerspiegeling kracht bezit, dat er een magische werking van uitgaat. Deze werking is niet zonder zin, want hoewel existentieel niets, doet ze volstrekt iets. Hoewel begoocheling, vormt zij niettemin een brandpunt. En dit brandpunt werkt met het wezen zelf samen ten dienste van het grote doel. Daarom is dit brandpunt werkelijk met macht bekleed. Wanneer nu de geest in de oersubstantie slaat, ten einde een goddelijk plan aan te vangen en uit te voeren, welk geheel van goddelijke activiteit wordt aangeduid met de naam Christus, dat is de gezalfde, de met het goddelijk plan geassocieerde, dan is er tegelijkertijd in de materia magica de directe weerspiegeling daarvan. Lucifer, naast de goddelijke zon in de oersubstantie ontstoken, rijst de morgenster omhoog. Lucifer, de morgenster, is dus een directe projectie ener hoge werkelijkheid. Doch slechts projectie, en niet die werkelijkheid zelf. reden waarom er in de heilige mythen wordt gezegd dat hij de hoogste titel draagt buiten de hemel, maar in de hemel zelf niet kan zijn. Aldus constateren wij dat er met betrekking tot iedere openbaring in de Materia Magica twee brandende vuren zijn. Eén concentrisch en één excentrisch. Een goddelijk en een natuurprocesmatig. Nu is het in de oersubstantie niet zo dat wanneer het goddelijke proces stagneert, het natuurprocesmatige eveneens de dienst staakt. Integendeel, wanneer eenmaal dit tweevoudige proces in gang is gezet en het kernproces stagneert, dan zal het natuurwetmatige dubbel als een blinde kracht met al zijn gevolgen blijven voortrazen. Wanneer u in uw brein een gedachte doet ontstaan, dan projecteert zich onmiddellijk in uw openbaringsveld een beeld daarvan, dat het oog geheel op u gevestigd houdt. Ge hebt een ster doen opgaan in uw microcosmos. Wanneer ge die gedachte nu loslaat, dan blijft dat gedachtenbeeld toch stralen en doet zijn werk. Zo kunt ge u voorstellen dat er eenmaal een tijd was waarvan de oude heilige dichters verklaarden dat toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. Zo kunt ge ook begrijpen wanneer de oude ziener zegt: hoe zijt ge uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? In een vuur gebrand zijt ge neergestort. En ge zult het nu verstaan wanneer de auteur van de Apocalyps profeteert: en die overwint, ik zal hem de morgenster geven. Allen die waarlijk leerlingen van de school van het Gouden Rozenkruis willen zijn, hebben een pinksteropdracht te vervullen. Door een andoeristisch leven, in ootmoed, demoed en zelfverlorenheid, dienen zij hun geestvonkatoom, het oorspronkelijke waterstofatoom, aan te bieden aan den universele geest, in die ene bede, welke uit een vernieuwde levenshouding wordt geboren. Heilige Geest, kom over ons. Dan zal Christus, de gezalfde, de oorspronkelijke, goddelijke fakkeldrager, woning gaan maken in uw harten. Dat wil zeggen, dan zal het oeratoom in u weer in binding treden met zijn oertype. Het zal beginnen te werken en te stralen, zoals we dat reeds eerder uitvoerig hebben besproken. En o wonder, buiten ons, in ons openbaringsveld, zal het beeld van de onsterfelijke mens voor ons oprijzen. De morgenster zal dan herrezen zijn, de aloude Lucifer, de volheerlijke, en in binding met dit brandpunt zal het bouwwerk Gods volvoerd worden, het bouwwerk van transfiguratie. En als dan het beeld van die onsterfelijke lijfelijk staat in het uitspansel van onze micros, dan gaat ten einde letterlijk in vervulling het woord van Openbaring 22. Ik, Jezus, heb mijn engel tot u gezonden, om u alles met betrekking tot de ene werkelijkheid te bewijzen. De engel die spreken zal: ik ben de wortel en de telg tot het nieuwe leven, de lichtende, blinkende morgenster. Zo zijn daar dan de geest en de bruid. En zij zeggen: kom. En hij die het hoort, zeggen: kom. En wie dorst heeft, komen en drinken om niet van het levende water. Wie oren heeft om te horen, die horen. En hij die hoort, zegt: waarlijk, ik kom spoedig. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen.